Voor de luisteraars thuis willen we het te lezen schriftgedeelte en het psalmen voor deze middag noemen. Te lezen schriftgedeelte is uit Handelingen 6 en Handelingen 7 vanaf vers 51 tot en met Handelingen 8 vers 2. Handelingen 6 en Handelingen 7 vanaf vers 51 tot Handelingen 8 vers 2. En we zingen psalm 118, vers 3, psalm 31, vers 3, 4 en 12, psalm 138, vers 4 en psalm 35, vers 13. We noemen u nogmaals te lezen schriftgedeelte, is uit Handelingen 6 en Handelingen 7, beginnen bij vers 51 tot en met Handelingen 8, vers 2. En het zingen psalmen zijn psalm 118, vers 3, psalm 31, vers 3, 4 en 12, psalm 138, vers 4 en psalm 35, vers 13. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. In de naam van die God, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voor door met elkaar te zingen uit Psalm 118 en daarvan het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. De Heere verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. En wat er verder volgt in Psalm 118 en daarvan het derde vers. gemeente, de Heere spreekt vanmiddag tot ons vanuit het Nieuwe Testament en wel uit het boek Handelingen. En daarvan lezen we met elkaar hoofdstuk 6. En dan gaan we verder bij hoofdstuk 7, vers 51, tot en met hoofdstuk 8, vers 2. Dus we lezen eerst hoofdstuk 6 en dan lezen we vanaf vers 51 in hoofdstuk 7 verder tot en met 8 vers 2. Maar vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de 12 artikelen en in ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond de murmurering der Grieken tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden, het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. Zie dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des woords. En het woord behaagde al de menigte, en zij verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des Heiligen Geestes, en Filippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaus, een Jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden, en deze, als zij gebeden hadden, legden hun handen de handen op. En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer, en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen en de Cyreniërs en de Alexandrijnen en degenen die van Cilicië en Azië waren, en twisten met Stefanus. En ze konden niet wederstaan de wijsheid en den geest door welken hij sprak. Toen maakten zij mannen uit die zeiden, we hebben hem horen spreken lastelijke woorden tegen Mozes en God. En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende grepen zij hem en leidden hem voor den raad. En stelden valse getuigen die zeiden, deze mens houdt niet op lastelijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazarener deze plaats zal verbreken en dat hij deze zeden veranderen zal die onze Mozes overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Voorts lezen we dan hoofdstuk 7, vanaf het 51ste vers tot 8, het tweede vers. Gij hardnekkig en onbesneden van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wien van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En hebben zij gedood degene die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welken gij lieden nu verraders en moorders geworden zijt? Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Als ze nu dit hoorden, bersten hun harten en zij knersten de tanden tegen hem. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar zij roepende met grote stem, stopten hun oren en vielen eendrachtelijk op hen aan. En wierpen hem ter stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun klederen af aan de voeten van een jongeling genaamd Saulus. En zij stenigden Stefanus aanroepende en zeggende: Heere Jezus, ontvang mijn geest. En vallende op de knieën, riep hij met grote stem: Heere, reken hun deze zonde niet toe. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dagen een grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En zij werden alle verstrooid door de landen van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En enige godvruchtige mannen droegen Stefanus tezamen ten grave en maakten grote rouw over hem.
Gemeente, de Heer Jezus zegt in de bergrede in Matthäus 5... Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij als u de mensen smaden en vervolgen en liegende alle kwaad tegen u spreken om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. Vervolgd te worden om de rechtvaardige zaak van de Heer Jezus Christus. Vervolgd te worden omwille van de waarheid van Gods woord. Verdrukt te worden. Veracht te worden vanwege de navolging van Christus. Gemeente, dat is nou in het bijzonder het kruisdragen waar de Heer Jezus al over gesproken heeft. En nu zo kort naar de hemelvaart. En nog korter na de uitstorting van de Heilige Geest wordt dit zo duidelijk, zo concreet in het leven van Stefanus. En daar wensen we met Gods hulp en onder inwachting van Gods Geest ook vanmiddag bij te bepalen. Stefanus, de eerste martelaar, hij sterft onder een geopende hemel met het oog op de Zoon des Mensen. Dus Stefanus, de eerste martelaar, hij sterft onder een geopende hemel met het oog op de Zoon des Mensen. Vier gedachten vragen onze aandacht. Ten eerste, wat tot zijn dood leidt. Ten tweede, wat hij voor zijn dood ziet en zegt. Ten derde, wat de reactie daarop is. En ten vierde, wat hij vervolgens stervend bidt. Dus ten eerste, wat tot zijn dood leidt. Dat vinden we als het ware samengevat in vers 54, maar er komt ook hoofdstuk 6 en 7 wat in terug. Ten tweede, wat hij voor zijn dood ziet en zegt, dat vinden we vers 55 en 56. Ten derde, wat de reactie daarop is, vers 57 en 58. En ten vierde, wat hij vervolgens stervend bidt, vers 59 en 60. Maar voor we daartoe overgaan, gaan we eerst met elkaar zingen uit Psalm 31. Dat ook later nog door Stefanus in de mond genomen wordt. Vers 3, gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Het vierde vers, beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid, gij, o Heere, verlost het mij. En het 12e vers, in uw hand zijn mijne tijden. Ondertussen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heer in zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven terwijl wij zingen Psalm 31, de versen 3, 4 en 12.
Thank you.
noemden nu in de eerste plaats wat tot zijn dood leidt. Stefanus, gemeente. Zijn naam betekent gekransde of gekroonde. Hij valt op vanmiddag tussen de nieuw gekozen diakenen. Maar we lezen in hoofdstuk 6 vers 5 dat er in het bijzonder van hem gezegd wordt: een man vol des geloofs en des heiligen geestes. Wat wil dat zeggen? Wel, dat nou in het leven van Stefanus gezien werd wat het nou wil zeggen dat de Heer Jezus Christus de Allerhoogste is geworden in je leven. Dat je mag zien dat het geloof in de Heer Jezus Christus ook de vervulling van de Heilige Geest met zich meebrengt. En in alle woorden en daden zie je dat Stefanus zichtbaar daardoor beïnvloed is. En verder lezen we in vers 8, vol van geloof en kracht. Hij deed zelfs wonderen en grote tekenen onder het volk. Maar er is nog meer. In vers 10. Dan komen daar die afgevaardigden van de verschillende synagogen naar hem toe. En die willen hem proberen te weerstaan. Die willen de discussie met hem aangaan om hem van zijn gedachten af te brengen van Jezus Christus. Maar wat is het geval? Ze konden hem niet weerstaan. Vanwege de wijsheid en de geest door welke hij sprak. En dat blijkt ook wel uit heel hoofdstuk 7. De Heer had de man met ontzettend veel licht bedeeld. En dan mag ons nog iets opvallen. Lucas plaatst Stefanus in het rijtje van Jozef en Mozes. Hoe dan? Wel, Stefanus noemt die woorden eerst zelf, die beide namen. Als hij het heeft over Jozef, dan zegt hij dat hij een man was met genade en wijsheid. Hoofdstuk 7 vers 10. En Mozes, daar roemt hij de wijsheid van en machtig in woorden en werken. En Lucas als schrijver van Handelingen heeft ook deze woorden overgenomen om het leven van Stefanus te tekenen. Voelt u hoe in de eerste christengemeente met eer en achting werd gekeken naar deze Stefanus? En dan is er nog iets. Kijk eens naar het gezicht van die man die daar staat, te midden van dat Sanhedrin, dat met ogen van vuur naar hem kijkt. Het gezicht van deze Stefanus, dat blinkt, dat glanst als dat van een engel. Alsof ze een engel in al zijn hemelse heerlijkheid in het gezicht zien. Kinderen, aan wie doet ons dat denken? Wie had er ooit ook een gezicht dat glansde als dat van een engel? Mozes, hè? Wanneer was dat? Nou, toen Mozes bij de Heere geweest was op de berg. En toen kwam hij terug en toen glansde ook het gezicht van Mozes. Gemeente, wat wil dit nou zeggen? Wel, God is aanwezig. In en bij Stefanus. Hij laat ons alles zien. Stefanus is vol van de Heilige Geest. En dat de woorden die Stefanus vervolgens spreekt, gemeente, dat woorden zijn van God. De Heilige Geest is krachtig werkzaam in deze getuigen van God. Maar vraagt misschien iemand zich af, hoe komt Stefanus dan nou vanmiddag voor dat Sanhedrin terecht? Nou, we hebben er iets van kunnen lezen in hoofdstuk 6. Want als ze Stefanus niet met woorden hebben kunnen grijpen en op woorden hebben kunnen weerstaan, dan grijpen ze naar de leugen en zoeken ze valse getuigen. En dan komt daar die blinde woede en vijandschap, die dan nog altijd weer opkomt tegen het ware werk van God, tegen Christus, komt zo openbaar. Kanttekeningen zeggen het ook. Als ze met de waarheid niet kunnen winnen, dan wenden ze zich tot valsheid. En wat zeggen ze dan voor valsheid? Wel dit. We hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en tegen God. Kinderen, zou Stefanus nou echt zulke vreselijke dingen over de Here en over Mozes, over de wet hebben gezegd? Wel nee. Wel nee. Stefanus had de Heer Jezus nagesproken. Hij had gezegd, de tempel die zal afgebroken worden. En de ceremoniële wet, dat zijn de wetten die te maken hebben met de offers en met de tempel, ja, die zijn vervuld in het volmaakte offer van de Heer Jezus, de volmaakte hogepriester. Nou, misschien zeg je, maar ik kan het eigenlijk wel een beetje voorstellen, dat ze zo geërgerd daarover zijn. Het gaat toch over hele heilige dingen? Ja, dat is waar, maar het is een misplaatste verontwaardigheid. Eentje die voortkomt vanuit eigen gerechtigheid, vanuit zelfhandhaving. Ik wil de wet wel houden en dat kan ik ook en dat doe ik ook. Geestelijke blindheid. Doordat men Jezus verwerpt, het getuigenis van de Heer Jezus verwerpt, verwerpt men ook zijn dienaren. Dat wat tot hun behoud is, werpen ze uit. Dat is wat de godsdienst doet. Dat wat tot hun behoud is, dat werpen ze uit. Ze willen blijven leven bij de wet. En wat ze dus niet zien in hun geestelijke blindheid, dat als de wet niet volmaakt gehoorzaamd wordt, dat dan de vloek van de wet op hen rust. O gemeente, wat is toch de mens blind? Na zijn diepe val in het paradijs. En zo wordt Stefanus meegesleept voor het Sanhedrin. En dan moet hij zich maar eens gaan verantwoorden. En op de vraag van de hoge priester, zijn dan deze dingen al zo? Is het waar u van beschuldigd wordt? Volgt er een lange toespraak van Stefanus. En oh, wat doet die pijn. Deze ongeletterde man, die deze schriftgeleerde is, die gaat ons Sanhedrin eens even vertellen wat er in de Bijbel staat. En dan gaat Stefanus kenachtig betogen dat God niet in een huis met handen gemaakt woont. God is niet aan een tempel of aan een plaats verbonden, maar hij is daar waar zijn volk is. God is daar waar hun hart is. En dan laat Stefanus nog iets zien. Wat dan nou? Dit. Dat nou de ware vrezen van de Heere en de ware godsdienst, dat je die hieraan kan herkennen. Die gehoorzaamt aan dat wat God geeft. Aan dat wat God in Christus heeft geopenbaard. Die is gehoorzaam en onderworpen aan het woord van God. En of dat nu via Mozes komt, hoofdstuk 7, vers 38 en verder, of via de profeten, vanaf vers 49, of van de Heer Jezus zelf. Ware godsvrucht blijkt uit gehoorzaamheid, onderworpenheid. Maar telkens blijkt bij dit volk onwillig, ongehoorzaam. En dan ontsteekt er als het ware een heilig vuur in Stefanus. Een heilige toorn. En door de geest gedreven stelt hij dit Sanhedrin in staat van beschuldiging. En dan geeft hij 6 beschuldigingen. Ten eerste noemt hij hen hardnekkig. Jullie weigeren te buigen. Ten tweede, onbesneden van hart. Dat wil zeggen, jullie zijn onbekeerd. Ten derde, gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Het zal je maar gezegd worden. Het is nog niet klaar. En dat wordt vervolgd met een hele scherpe vraag. Wie van de profeten hebben uw vaders nu niet vervolgd? Hij zegt, jullie doden zelfs de profeten die van God gezonden zijn. Wil je een bewijs? Hoe gingen ze met Jozef om? In de put. Hoe gingen ze met Mozes om in de woestijn? Mopperen, mopperen, mopperen. Stuur ons maar terug naar Egypte. Dit deugt niet, dat klopt niet. Hoe gingen ze om met Jesaja? Want die wordt hier indirect ook genoemd. Degene die het verkondigd heeft dat de Heer Jezus zou komen. De Babylonische Talmud zegt, Jesaja is onder Manasse in een holle boom gestopt en doorgezaagd. En zo aan het einde van zijn leven gekomen. Wie van de profeten hebben uw vaderen nu niet vervolgd? En dan gaat de pijl nog dieper in hun geweten. Dan zegt hij ten vijfde, jullie zijn verraders en moordenaars. Want jullie hebben Jezus Christus de rechtvaardige overgeleverd aan een heiden. Aan Pilatus. En je hebt hem laten kruisigen. En als dat nog niet genoeg is, die zesde beschuldiging. Gij hebt de wet ontvangen. En hebt ze niet gehouden. Deze mensen. Het Sanhedrin. Ruim 70 man, 72. Voorzitter, de hoge priester. Sadduceeën, fariseeën, wetgeleerden. Ze dachten allemaal gemeente de wet te houden. Maar Stefanus zet ze weg als mensen die er een gewoonte van maken. Om Gods wet niet te onderhouden. Om niet gehoorzaam aan God te zijn. Met als hoogtepunt de verwerping van de rechtvaardige, van de Heer Jezus Christus. En oh, wat doet dat zeer, gemeente. Wat wordt hier dit Sanhedrin in hun hoogmoed geraakt. En er is geen pijn die dieper raakt dan de pijn van gekrenkte hoogmoed. Of toch wel? Er is één pijn die nog dieper gaat. Die meer smart doet. Die dieper schrijnt, namelijk de pijn die een onheilig hart voelt wanneer het in aanraking komt met de heiligheid van God. En gemeente, dat gebeurt vanmiddag ook hier. Als door Gods geest u ontdekt wordt aan zonde, aan gerechtigheid en aan oordeel. Maar dat nou dat vijandige vlees van binnen en dat geweten zich daartegen verzet. En wat gebeurt er dan bij dit Sanhedrin? Dan lezen we hun harten barsten. Letterlijk vertaald vanuit het Grieks staat er, hun harten worden doorgezaagd. Doormidden gezaagd. En dat is pijnlijk, want dat is al de tweede keer. Ook in Handelingen 5, na de toespraak van Petrus gebeurt dat. En zwaard, dat weten we, dus als je één slag geeft, dan sla je er iets af. Maar bij een zaag duurt dat langer. Zo foltert als het ware, martelt als het ware, het getuigenis van Stefanus, hun gewetens. En die pijn, die doet hen tanden knarsen. Tanden knarsen. Ook zo aangrijpend. In de Bijbel zijn er twee dingen van te zeggen. Tanden knarsen, gemeente, dat is allereerst de pijn van de hel. Dat vind je terug in het Nieuwe Testament. En in het Oude Testament. Dan vind je dat tandenknarsen vaak terugkomt in een context waarin de rechtvaardigen, waarin Gods kinderen veracht worden. En door hun vijanden vervolgd worden. En dat ze hen tegenstaan. Gemeente, het is zo machteloze. Zo'n smartelijke haat van een zondaar, zegt de verklader, die tegen God aanloopt als tegen een verterend vuur. Zie je wat er hier gebeurt? Hier gebeurt wat Simeon al eens gezegd heeft. Toen de Heer Jezus de tempel ingebracht werd. En Simeon de Heer Jezus in zijn armen mocht houden. Toen zei hij dat de Heer Jezus de gedachten uit vele harten openbaar zou maken. In aanraking komen met de Heer Jezus, dat doet wat met mensen. Twee reacties. Of je mag hem door het geloof omhelzen. Of je verwerpt hem. Er is geen tussenweg. Dat zie je hier ook. Dus de naam van Jezus zal de gedachten uit vele harten openbaar maken. En gemeente, ik hoop niet dat u nu neerziet op dit Sanhedrin. Zo van, net goed dat Stefanus even flink met de waarheid om de oren slaat. Want als Gods eer zo aangetast wordt, ja, dan moet je toch zeker wel optreden. Maar o gemeente, als u nou vanmiddag onbekeerd bent, en misschien bent u wel heel godsdienstig en heel vroom, net als het Sanhedrin, maar zonder genade van het geschonken geloof, dan klinkt die veroordeling van Stefanus tegen het Sanhedrin vanmiddag ook in uw hart. Ook in uw oren. Hoort u dat? En dan ten tweede, wat hij voor zijn dood ziet en zegt. Wat is er nu nog voor verwachting voor Stefanus, gemeente? De hel is daar losgebarsten in die kamer. En daar staat hij, Stefanus, een hemelse glans op zijn gezicht. De enige weg voor hem die nog open is, is de weg naar boven. Maar hij, vol zijnde des Heilige Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Ziet u dat? Daar in die kamer waar de hel brandt, daar smelt de afstand tussen de aarde en de hemel weg. Zo vol van het vuur van de Heilige Geest is Stefanus, dat die helse vijandschap hem niet raakt. En de ogen houdende naar de hemel. Dat is een stil gebed. Dat is een voortdurend zien, onafgebroken. En gemeente, daar vinden we iets van het tere gemeenschapsleven van Stefanus met Christus. Als een spiegel voor ons. Want deze Stefanus, hij heeft het geleerd om door Gods geest te wandelen in de hemelen. Daar waar Christus is. O, hij is zo verbonden aan Christus dat hij niet anders kan en wil dan in zijn gemeenschap verkeren. Dat is toch een wonder, gemeente. Dat is nou die werkzame vrucht van het geloof in het leven van Stefanus. Want wat doet het geloof? Zegt Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Het geloof brengt als het ware de hemel op de aarde. Het geloof verankert de ogen van de ziel op Christus. En niet op de omstandigheden, niet op de golven. Niet op het vuur wat er uit die ogen van dit Sanhedrin brandt. Gemeente, door het geloof was Stefanus als het ware reeds aan de borst van Jezus gelegd. En had hij niets, maar dan ook niets te vrezen. Gemeente, mag u dat kennen? Dat tere gemeenschapsleven met Christus door de geest. Kunt u de dichter van Psalm 63 nazeggen? Voorwaar, ik heb u in het heiligdom aanschouwd, ziende uw sterkheid en uw eer. Want uw goede tierenheid is beter dan het leven. Mijn lippen zouden u prijzen. En wat lezen we dan, gemeente? Hij zag de heerlijkheid Gods. Is maar eens over het woordje zag. Wat ziet Stefanus? Ziet Stefanus iets wat wij ook hadden kunnen zien? We weten het niet precies. Calvijn zegt, hij ziet het in zijn oog. En toch geeft het Grieks hier aanleiding om te denken dat misschien de Heere toch even voor een ogenblik als het ware dat hemelgordijn heeft weggeschoven. En dat Stefanus zo de hemelse heerlijkheid mag inzien om Christus te zien daar aan de rechterhand van de Vader. In deze unieke situatie, waarom uniek? Het was de eerste martelaar. Het was de eerste die zou sterven omwille van zijn geloof en belijdenis van de Heer Jezus Christus. Hoe het dan ook is, gemeente, Stefanus ziet de heerlijkheid Gods. En daarin is hij ook een ontvanger. Iemand die van die bijzondere openbaringen van God ontvangt. En daarmee past Stefanus in het rijtje van Abraham, van Mozes. Hij noemde ze zojuist al in hoofdstuk 7. En als hij dan ook nog zegt dat de hemel geopend is, dan is de maat van dat Sanhedrin helemaal vol. Deze mannen, dit Sanhedrin, ze dacht, wij zijn kinderen van Abraham. Wij houden de wet van Mozes. Maar deze man, deze Stefanus, die verachtelijke Jezus van Nazareth volgt, hij heeft een geopende hemel. Hem worden goddelijke dingen geopenbaard. Hij lijkt op Mozes. Hij lijkt op Abraham. Is niet te verdragen. En dan die heerlijkheid Gods, gemeente. We komen dit nogal eens tegen in de Bijbel. En ik ga het maar samenvatten. Wat is nou die heerlijkheid van God? Dat is die allesomvattende eer, heerlijkheid, glorie, majesteit die aan God verbonden is. Zijn kracht, zijn macht. En dan wil ik er nog iets van zeggen. De heerlijkheid Gods is ook direct verbonden aan Christus. Want in de Hebreeën wordt Christus genoemd het afschijnsel, je zou kunnen zeggen de reflectie, de weerkaatsing van Gods heerlijkheid. Dus Stefanus ziet de hemelse heerlijkheid. En dan ziet hij Jezus aan Gods rechterhand met eer en heerlijkheid en met koninklijke waardigheid bekleed en gekroond. En dan moet ons nog iets opvallen. Want wat zegt Stefanus dan? In vers 56. Dan zegt hij, zie. Zie, gemeente. En zoals hij zegt, kijk met mij mee. Daar zit het bewijs. Aan de rechterhand van God. Erken dan nu, Sanhedrin, de vervulling van Gods belofte. Erken dan nu het woord van Jezus Christus zelf. Zie, ik ga heen tot mijn Vader. Ik ga zitten aan zijn rechterhand. O gemeente, in het gehoorzaamheid aan dit bevel om te zien, zou het hele Sanhedrin nog zalig kunnen worden. Zie. Gemeente, zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Zie. Stefanus ziet de hemelen geopend. Een open hemel. Ik heb het al gezegd, te midden van al die krachten en die machten die zich daar in die kamer afspelen. Zijn uitgang, die geopende hemel. U vraagt, hebben Gods kinderen dat dan altijd? Een geopende hemel. En misschien zit hij vanmiddag wel. Een aangevochten en een bestreden kind van God die zegt, moet je weten man. Ik moet Psalm 116 nazeggen. De banden van de dood hebben mij omvangen. En de angsten van de hel hebben mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Nou, als dat nou je toestand is vanmiddag, dan hoop ik dat je Psalm 116 nog een stukje verder leest. Want wat staat daar dan? Maar ik riep de naam des Heren aan. En wat zeg ik dan? Dit. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En waarom vraag ik dat dan aan de Heere? Wel, Gods kind mag het weten. De Heer is genadig, zo heb ik hem leren kennen. Hij is rechtvaardig, zo heb ik hem ook leren kennen. En onze God is ontfermende. Maar misschien is het ook anders. Misschien mag u wel op dit ogenblik met het ogen van geloof op Christus zien. Gemeente, dan ziet u in wezen de hemel geopend. Dan heeft u een vrije toegang tot de genadetroon. En in Christus een toegang tot het vaderhart van God, waar u in Adam uitgevallen bent, maar door Christus weer in teruggebracht mag worden. Zeg het eens, heeft u zo op hem gezien? Heeft u hem mogen omhelzen? door het geloof. Dan is het toch ook zonder voorbehoud in uw leven waar geworden. Wie heb ik nevens naast u in de hemel? Nevens naast u lust mij, wens ik, begeer ik ook niets op de aarde. We moeten verder, gemeente Stefanus. Hij ziet Jezus, de Zoon des mensen. Wat wil dat zeggen? Nou, allereerst is het al opmerkelijk dat hij Jezus hier de Zoon des mensen noemt. Want alle andere keren dat dat terugkomt in het Nieuwe Testament, in de Evangelie, bijna 90 keer, dan zegt de Heer Jezus dat over zichzelf. Het is de enige plaats in het Nieuwe Testament dat iemand anders dat van hem zegt, dat hij zo genoemd wordt. En het wordt wel duidelijk waarom, gemeente. Want als de Heer Jezus dit zelf zegt, dat hij de Zoon des mensen is, dan was dat vooral in situaties waar hij iets duidelijk wilde maken van zijn majesteit, zijn macht en zijn kracht. Tegen ditzelfde Sanhedrin zei de Heer Jezus het ook. Van nu aan zult gij zien de Zoon des mensen, zittende ter rechterhand der kracht Gods, komend op de wolken van de hemel. Laat iets zien van zijn macht en zijn kracht en het feit dat hij als rechter zal komen om te oordelen. En voor de geleerden van het Sanhedrin was wel duidelijk toen de Heer Jezus dat zei. Oh wacht, hij maakte een verwijzing naar Psalm 110, vers 1. Naar Daniël 7, vers 13 en 14. En voor hen was het vreselijk. Jezus eigende zich goddelijke eer toe. Voor hen was dat godslastering. En in de context van Handelingen 7, gemeente, staat, ja, Stefanus staat hier terecht. Maar eigenlijk staat ook Jezus hier weer terecht. Maar in dat gericht daartegen Stefanus, daar staat Jezus aan de kant van Stefanus. Die komende rechter zal in dit onrecht recht spreken. En door dit te zeggen, de Zoon des mensen, zegt Stefanus, jullie meenden hem ter dood gebracht te hebben. Maar nou zie ik hem daar zittende aan de rechterhand Gods met het gezag van de hemel bekleed. En hij staat aan mijn kant. Gemeente, voelt u wat het Sanhedrin tegen zich heeft? De Zoon des mensen. Gemeente, voelt u wat Stefanus voor zich heeft? De Zoon des mensen. Die nou de mensen in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonde. En dat wordt nog onderstreept door dat opvallende woordje. Staande. Ik zie de Zoon des mensen staande. Je zou zeggen, dat is eigenlijk in tegenspraak met de rest van de Bijbel. Want er wordt voortdurend gesproken over Jezus zittende aan de rechterhand van God de Vader. Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. De Heer Jezus noemde het net zelf. Je zult de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand. Als hier staat dat Jezus staat aan de rechterhand, dan wil dat eigenlijk dit zeggen. Hij staat gereed om te oordelen. U zegt, waar baseert u dat op? Wel, Jesaja 3. De Heere stelt zich om te pleiten en hij staat om de volken te richten. Of Jesaja 26, vanuit een Engelse vertaling. Hij gaat uit zijn plaats om te straffen. Ziet u, die beweging van staan is een teken dat hij komt om te oordelen. Staan is de houding die bij het oordelen past van de Heer Jezus. En wie oordeelt hij dan? Degene die hem verwerpen. Zoals het Sanhedrin. Degene die hun hart barst vanwege het evangelie van Jezus Christus. Degene die als het ware doorgezaagd worden in hun hart. Degene die hun tanden tegen hem knarsen. Het staan van Jezus is in het voordeel van Stefanus, in het oordeel van het Sanhedrin. Want wat zegt de Heer Jezus? Een iegelijk die mij belijden zal voor de mensen. Die zal de Zoon des mensen belijden voor de engelen Gods. En gemeente, zo geeft dat staan van de Heer Jezus ons nou vanmiddag ook een ontzaglijke waarschuwing. Want wie vanmiddag nou het getuigenis van de Heer Jezus Christus verwerpt, die staat onder het oordeel van God. Want wat zegt de Heer Jezus? Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, die daar niet mee gerekend wil worden, die zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En gemeente, heb vanmiddag nou maar geen enkele illusie. Want er is van nature, zoals we geboren zijn kinderen, geen mens die naar God vraagt, nog naar hem zoekt. Er is niemand verstandig. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Gemeente, dat is nou de bittere werkelijkheid. En zo staan wij onder het oordeel van de levende God. En als het anders geworden is in uw leven, dan is dat enkel genade. En als dan Sanhedrin hoort dat het door hen vervloekte is verhoogd tot de ereplaats aan Gods rechterhand, o, dan ontsteekt die woede nog heviger. En dat zien we in onze derde gedachte, die reactie. Maar zij roepende met grote stem stopten hun oren en vielen eendrachtiglijk op hem aan. Op dit getuigenis, ik zie de hemelen geopend en Jezus zittende ter rechterhand Gods, gebeuren er dus drie dingen. Ze roepen met luide stem. Ze willen Stefanus overschreeuwen. Ze willen hem beletten dat hij nog meer gaat zeggen. Want deze evangeliewoorden, ze priemen diep in hun getergde geweten. In de tweede plaats stoppen ze hun oren toe. Als we naar het Griekse kijken, dan doen ze dat met een zekere dwang. Ja, nee, ze worden door God niet gedwongen. Dat is hun eigen boze bestaan. Ze drukken hun oren dicht, want ze willen niets meer horen. Ze weigeren om de waarheid te erkennen van de Heer Jezus Christus. Dat is wat mensen. Deze eerbiedwaardige mensen doen als een verwend kind die zijn zin niet krijgt. Schreeuwen en niet luisteren. Laat ons iets zien vanmiddag. Lucas wil ons iets laten zien door de Heilige Geest. Degene die zich tegen het evangelie keren, die kunnen dat nooit met argumenten winnen. Onmogelijk. Laat staan dat ze tot een eerlijke veroordeling komen van degene die het evangelie brengt. En daarom moeten ze een toevlucht nemen tot leugens. Zoals hier bij Stefanus, maar ook al eerder bij de Heer Jezus. En dan de derde. Ze vallen eendrachtig op hen aan. Eendrachtig, dat wil zeggen met hetzelfde doel voor ogen. Met één in het gevoel. En dat is opvallend. Eendrachtig is een woord wat we vaker tegenkomen bij Lucas. Nou zijn Gods kinderen eendrachtelijk bij elkaar in de eerste christengemeente. Maar je ziet ook dat Gods vijanden eendrachtig bij elkaar zijn. Oh, en als die dingen gebeuren, dan is het alsof er niets hen meer remmen kan. En vallen ze op hem aan. Alle controle en alle beheersheid hebben ze verloren. Gemeente, we moeten daarmee even inkeren naar onszelf. Wat is nou uw antwoord op God spreken tot hiertoe? 40, 50, 60, 70, 80 jaar. Wat is nou uw antwoord op zijn aanklachten tegen u? U vanmorgen Gods heilige wet gehoord. buiten Christus veroordeeld en vervloekt die wet u. Gemeente, wat doet nou die knauw in het geweten, toen u daar stond aan het graf van een dierbare? Toen er die ernstige ziekte uw leven trof? Toen de dood voor ogen scheen? En jongelui, toen die vriend of die vriendin verongelukte, ernstig ziek werd? Toen u al voelde, oh, er is meer tussen hemel en aarde dan alleen dit bestaan? Hoe is het nu met dat stemmetje van binnen, die knauw in je geweten? Moeten we niet eerlijk zeggen, gemeente, dat we al die indrukken overschreeuwen? En dan gaat u vast niet schreeuwen door Vriezenveen, dat bedoel ik niet, maar we kunnen soms zo hard gaan werken dat je het wel vergeten moet. En stoppen we onze oren toe, of we vullen onze oren met de muziek van de wereld. Ja, en dat doe je vaak samen, hè? Want eendracht maakt sterk. Samen tegen God, samen tegen dat stemmetje. Want dat helpt mij om Gods recht op mijn leven en op mijn bekering te vergeten. En gemeente, misschien zitten we hier vanmiddag wel. Maar we durven onze plek niet leeg te laten, want stel je voor dat er straks over gepraat wordt in Vriezenveen. Heb je wel gezien, die was er ook niet. Maar horen wij echt? Horen wij wat God tot ons spreekt? Of hebben wij eigenlijk onze oren al dichtgestopt? Al voordat we de kerk inkwamen. Want het is toch niet voorbij. Ik zal het toch wel niet begrijpen. En we zetten onze oren wagenwijd open voor alle andere stemmen in deze wereld. Behalve voor de stem van God. Dat is nou de mens. Ziet u, gemeente? Het Sanhedrin is niet alleen in Jeruzalem. Het Sanhedrin zit ook in de kerk. Het Sanhedrin zit op de preekstoel. En het Sanhedrin zit in uw hart. En het Sanhedrin, gemeente, verwoest haar eigen kostbare ziel. Zalig diegene die dat heeft mogen leren zien. En dat heeft mogen leren geloven. En met al zijn onwil en met al zijn vijandschap en al zijn goddeloosheid zondaar voor God geworden is. Die onder het rechtvaardig oordeel van God over je leven hebt leren bukken en buigen. En die is uitgekomen bij hem van wie Johannes het gezegd heeft. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. O gemeente, en in die zaligmaker ligt zo'n onuitsprekelijke ruimte van zalig worden. Dat zelfs het Sanhedrin in Vriezenveen. In Staphorst, in Rauwveen of waar we dan maar vandaan komen, nog zalig kunnen worden. Dat zou zeggen, van zo'n boodschap, dat wil je toch horen? Maar gemeente, het Sanhedrin wil niets meer horen. Het proces is ten einde. Stefanus wordt meegesleept buiten de stad. Ja, want de vrome godsdienst kent de wetjes wel. Zo'n godslasteraar moest buiten de stad gestenigd worden. Ook dat wisten ze. Ooggewijde schrijvers zeggen, mogelijk is dat zelfs op Golgotha geweest. En daar gaat Stefanus. Hij mag de voetstappen van Christus drukken. Eén voor één. De doodstraf tegemoet. Waarom hier geen rechter aan te pas gekomen is, geen Pilatus of een andere Romein, dat weten we niet. Ook niet waarom de Romeinen dit hebben laten gaan, ogenschijnlijk. Dus dat laten we dan maar rusten. Ziet u, gemeente, daar gaan ze. In gezelschap. Misschien wel met het hele Sanhedrin. Lopen ze daar de poort uit. Met die getuigen. Ja, die hadden Stefanus al gedood met hun tong. Maar nu gaan ze dat straks ook nog met stenen doen. Want zij die getuigden tegen Stefanus zullen straks als eerste de steen moeten gooien. En waarschijnlijk wordt Stefanus ontkleed. Dan staat hij daar in het midden. klederen leggen ze aan de kleren aan de voeten van Saulus neer. En dan gaan die mannen hun moordende werk doen. En Stefanus wordt gestenigd. Zou Stefanus iets gevoeld hebben, gemeente? Waarschijnlijk niet. Hij was boven het stof verheven, want hij zag Jezus. Hij zag ook de plaats die voor hem bereid was door de Heer Jezus. Ach, gemeente, misschien moet het helemaal niet meer over Stefanus hebben. We hoeven over hem helemaal niet meer in te zitten. Hij is geborgen in Christus. De enige die hier beklagenswaardig zijn, zijn diegenen die met hun gebarsten harten, hun doorgezaagde harten en knersende tanden Gods kind met stenen als het ware naar de eeuwigheid brengen. En hier wordt de man met het gezicht dat glansde als van een engel doodgegooid met stenen. En ik zie als het ware achter hem een kruis oprijzen. Op Golgotha. Met de Zoon des Mensen. Voelt u het, gemeente? Die verharding. Die vijandschap. Staat u daartussen? Laten we eens samen zingen. Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt in 138, het vierde vers. Stefanus vervolgens sterven bidt. Gemeente, nauwkeurig beschrijft Lucas de dood van Stefanus, aanroepende en zeggende, dat is biddende, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Dat woordje aanroepende, dat is met luide stem. Nee, hij schreeuwt niet zo luid, omdat hij vanwege de pijn gekweld wordt. Het woordje in het Grieks wijst daar niet op. Het wijst op een aanroepen van iemand met een bepaald doel. Stefanus roept de Heer Jezus aan. En de Heer Jezus aanroepen is hem erbij roepen, gemeente. Zullen we dat bedenken als wij zijn naam noemen, maken we hem getuige van ons doen en ons laten, van ons handelen. Dus ook als we vloeken, roepen we hem erbij, maken we hem getuige van datgene we zeggen. En wat vraagt dan Stefanus aan de Heer Jezus? Ontvang, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En ja, dat hebben we al eerder gehoord in de Bijbel. Lucas heeft dat ook geschreven van het sterfbed van de Heer Jezus, daar aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Een citaat uit Psalm 31, we hebben er al van gezongen. Stefanus, hij staat op het punt van sterven. Hij geeft als het ware zijn ziel uit handen. Hij geeft zijn leven aan de Heer. Hij zegt, Heer, neemt u dat maar. En zijn ziel zal doorgaan in de eeuwige zaligheid. Al staat zijn lichaam nu op het punt van sterven. Heus wat, gemeente? Mag hij zijn leven afleggen als het ware? En laat hij zijn lichaam achter, omdat onder de stenen van het Sanhedrin te laten verminken. Hoe kan hij dat, zijn leven zo teruggeven aan de Heere wel? Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt of afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Stefanus geeft zich over om eeuwig bij hem te zijn, gemeente. Dat is nou stervensgenade. En die krijg je maar één keer in je leven, op dat ogenblik, als je het nodig bent. Dit is de heilige stervenskunst, losgemaakt van het hier en het nu. Dan word je los van je vrouw, van je kinderen. Ik heb het gezien bij een godvrezende vrouw, 2,5 dag voordat ze stierf. Ook als het ware, in uw handen beveel ik mijn geest. Ze is achterover gaan liggen, ze heeft haar handen gevouwen. En ze heeft gewacht. Totdat ze haar laatste adem uitblies. Ze wou niet meer praten. Hemelse verwachting. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. En dan doet Stefanus zijn laatste daad. Hij zakt door zijn knieën. Hij valt op zijn knieën. En met de laatste van de in hem wegstromende kracht bidt hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. Hij die oog in oog staat onder die geopende hemel met de rechter van hemel en aarde. Hij bidt voor deze schuldigen. O Heere, o Vader, reken hen deze zonde niet toe. Houd hen voor onschuldigen. Dat is wat bidden voor je vervolgers. Bidden voor je moordenaars. Hoe kan dat toch, gemeente? Hoe kun je dat toch doen? Daar kan Stefanus ook niet van zichzelf. Maar weet je wat nou het wonder is? Stefanus, hij is gelijktijdig aan Christus geworden. U zegt, wat is dat? Stefanus wist wat het was. Ik ben met Christus gestorven. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, en dat is wat we zien. Dan ga je Christus naspreken. Dan mag je hem nawandelen. Gemeente, dit is nou die werkzame, zichtbare vrucht van het geloof. Heere, rekenen, Vader, reken deze zonde niet toe. Wat is nou een zonde? Nou, ten diepste is die zonde het verwerpen van het evangelie van Jezus Christus. Het verwerpen van de zaligmaker. Maar ook het verwerpen van diegenen die door hem gezonden zijn. Om hen te wijzen op het behoud dat er alleen maar te vinden is in Jezus Christus. Wat een wonderlijk gebed. Er is een verklader die zei: Stefanus kan niet meer over vergeving spreken voor een publiek dat zijn oren heeft dichtgestopt. Maar als zijn laatste daad bidt hij om hun vergeving, waarmee hij zijn verlangen naar hun behoud duidelijk maakt. En getuigt van de redding die mogelijk is bij God. Is dat gebed verhoord? Ja. Stefanus niet zelf gezien. En veel van Gods dienaren zien die vrucht op de prediking niet. Maar er was loon op zijn arbeid. Want aan wiens voeten werden nou die klederen gelegd? Saulus. Die wordt hier al zo even genoemd. Je zou bijna zeggen, de rest van de Bijbel vloeit voort uit de pen van Saulus, die later Paulus genoemd wordt. In Handelingen staat vol van zijn bekeringen, van zijn zendingsreizen. Daarom, gemeente, als het nou voor zo'n Saulus nog kon, die de gemeente van God tot de dood toe vervolgd heeft. Als u nou nog behoort tot het Sanhedrin. Als u nou nog over de aarde gaat, zonder borg voor uw schuld. Zonder door het geloof met Christus verenigd te zijn. En als u hem nog steeds op afstand houdt, dat kan goddeloos en vijandig. Maar het kan zelfs zeer rechtzinnig en vroom. Er is genade bij God. Voor de grootste de zondaren. Want wat ligt er nou in het hart van God? Al zo lief heeft God de wereld gehad. En wat is nou die wereld? Dat is nou het geheel van de mensheid die zich in vijandschap tegen God verzet. Dat is de wereld in het Johannesevangelie. En tot die mensen komt hij met de boodschap: bekeert u. Bekeert u. Want waarom zou het gesterven? Tot diegene komt hij. En heeft hij gezegd: ik ben niet gekomen om te zoeken rechtvaardigen, maar zondaren. Wij denken zo klein van de Heere. We rekenen God af aan onze gedachten, aan ons verstand. Maar wat zegt de Heer in Jesaja 55? Mijn wegen zijn niet zoals uw wegen. Mijn gedachten zijn niet uw liederen gedachten. Wat wil de Heer daarmee zeggen? Hij zegt: ik denk niet zoals jullie. Daarom zegt hij: de ongerechtige man verlaten zijn gedachten en keren zich weder tot de Heere. Wie mij zoekt, zal mij vinden. En je denkt wel van niet, zegt de Heere, maar het is waar hoor. Wie mij nederig valt te voet, zal van mij mijn wegen leren. Moeten we terug. Stefanus, biddend voor zijn vijanden. U vraagt zich wellicht af, hoe kan dat? Of anders gezegd, eigenlijk bedoelt u te zeggen: kan ik dat ook? Zou ik dat ook kunnen? Bidden voor mijn vervolgers? En dan denk ik aan de woorden van Paulus. Uit 1 Korinthe 13 vers 3b. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. Maar ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Voelt u dat, gemeente? Dan kan ik zeggen, ja hoor, verbrand me maar. Doe maar. Maar ik heb de liefde Gods in Christus niet in mijn hart. Het zou me geen enkele nuttigheid geven. Voelt u hoe noodzakelijk het is? Dat u mag weten, dat u mag kennen. Hem, die zit als vaders rechterhand. Zult u geen rust hebben voordat u hem kent? Levensgevaarlijk. Als we in het ongewisse blijven. Over de staat van onze ziel. Want u bent of binnen, of u bent buiten. De liefde Gods in Christus. O, als je die deelachtig mag zijn. Geen steen die het eruit kan gooien. Nee, weet je wat die liefde van God in Christus doet? Die gaat die stenen omhelzen. Want die stenen zijn zijn voertuig naar de hemel. Die brengen je naar het Vaderhuis. Dat is nou de kracht van het geloof. Dat is nou het geloof in beoefening. Dat is nou bevinding. Dan wordt het woord van God voor jou persoonlijk waar. Met mijn God spring ik over een muur. Dwing ik dwars door legers. Wordt dan waar. En die genade die schenkt God door aan de grootste der zondaren. En dan schenkt hij zijn geest daarbij. En als hij dat gezegd had, ontsliep hij. Er staat letterlijk in het Grieks. Dan valt Stefanus in slaap. Sterven. Was voor Stefanus in slaap vallen. En als dit woord ontslapen gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dan zien we dat eigenlijk alleen maar terug bij Gods kinderen. En dat is opvallend. Gods kinderen gaan slapen. Nee, kinderen, ze sterven wel echt, maar het lijkt op slapen. Weet je waarom? Omdat hun lichaam moe gestreden, moe gevochten, misschien wel doodgegooid met stenen, omdat ze over de Heer Jezus vertelden en in hem geloofden. Dat lichaam wordt in de aarde gelegd en dat lichaam mag rusten tot de dag van de wederkomst. En dan gaat er wat wonderlijks gebeuren. En dan gaat dat kapotgegooide lichaam van Stefanus en van al Gods kinderen, dat wordt uit het graf gerezen. Komt omhoog en dan wordt dat lichaam een volmaakt lichaam. Dat nou nooit geen zonde meer kan doen. Een volmaakt lichaam dat volmaakt hem kan dienen tot in alle eeuwigheid. En dat is ook waar. Diegenen die hem nou niet gediend hebben, krijgen ook een lichaam. Die krijgen het oude lichaam van zonde. Dat getekend is door de zonde. En dat lichaam zal ook in eeuwigheid niet vergaan. Die zullen altijd sterven zonder te sterven. En daar op die plaats waar de Bijbel van spreekt, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Gemeente, het Sanhedrin wil Stefanus, al leidend, al schreeuwend van de pijn, mogelijk zelfs Christus herroepend, naar de hel gooien. Dat was hun gedachte, dat ze dat maar even zouden doen. Maar God laat zijn kind inslapen. Ziet u die tegenstelling? God laat zijn kind inslapen. Matthew Henry zegt, hij slaapt in de omhelzing van de liefde van Christus. Is dat nou sterven? Dat is sterven, gemeente. Zie je maar. Dat bloedoverstroomde gezicht, daar legt een zalige glimlach op. De eersteling van de grote oogst is binnen. Hij gaat van de strijdende kerk over in de triomferende kerk. Met recht een Stefanus, een gekroonde. Zie dat? Dan kan het, hè. Als je van Christus bent, dan kun je sterven. Stervende dood wordt wel eens vergeleken met een Jordaan, hè, de doodsjordaan. En die kan bij ogenblikken woeden en kolken en stormen. Maar als dan nou de ark in de Jordaan staat, net zoals bij de doortocht naar Canaan, dan is er een pad. En dan leidt God de zijne zo door de Jordaan heen. Want Christus staat daar. En worden ze ontvangen in het hemelse Canaan van eeuwige rust. En gemeente, maakt u zich geen zorgen. God komt om het bloed van al de martelaren te wreken. Dat hoeft u niet te doen. We hoeven geen nieuwe kruistocht te organiseren. God zal het zelf doen. Hij zal alle onrecht op deze aarde, zelfs het onrecht wat wij zijn schepping hebben aangedaan, in recht veranderen. Maar nog is het die dag van de wraak van God niet. Dat betekent dat het vandaag nog genadetijd is. En daarom mag ik u nog eenmaal wijzen op die middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus. En het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan het bloed van Abel, of van Stefanus, of van de martelaren van de hele zalige kerk. Zie toe dat gij dien met een hoofdletter, die spreekt, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden, die degene verwierpen op welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is. En dat is Christus. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 35, het 13e vers. Laat vromen juichen talentijd om mijn gerechtigheid verblijd, die lust, die ijver nooit bedwingen. En wat er verder volgt in Psalm 35, het 13e vers. besluiten deze dienst met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.